heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 22, vers 1. Zingen wij uit Psalm 106, het tweede vers, welzalig elk die het recht betracht, Psalm 106, vers 2. En wij stellen ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. En nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere onze God, wij zijn afhankelijk van die zegen waarom wij hebben gebeden. Hoewel we ook weten mogen en erkennen dat u rijke zegeningen hebt geschonken. En dat wij hier samen zijn in uw huis en dat gij de deuren van uw huis opent en uw woord laat openen vanmorgen, dat is al een onwaardeerbare zegen. Groot is uw barmhartigheid en trouw, Heere, dat we hier vanmorgen met de gemeente, een deel van de gemeente althans, samen mogen komen. En wij bidden van u, zend gij uw licht en uw waarheid en geef u de Heilige Geest. Opdat we door die geest mogen horen, Heere, wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt en onze oren geopend mogen worden. En dat woord van u ingang vindt in de harten. En dat we hier en daar de rijke zegen mogen wegdragen van de verkondiging van het evangelie waarin gij uzelf bekend maakt als een God van barmhartigheid tegenover schuldige en verloren mensen. Heere God, gaat laat ook vanmorgen de rijkdom van Christus mogen schitteren hier in de kerk. En ook in de thuisgemeente die meeluistert voor de kerktelefoon. En laat uw naam verheerlijkt en geprezen worden. En geef dat velen zich mogen buigen voor u. In de ootmoed en vernedering van het hart. Om de genade te ontvangen uit uw handen. Uit de doorboorde handen van Jezus Christus. Die hij zegenend in het gebed opheft tot u de Vader. Waar hij altijd leeft aan uw rechterhand om voor uw gemeente te bidden. Wil uw dienaar sterken, Heere, die uw woord mag uitdragen en geven met licht van uw Heilige Geest. Dat hij woorden van eeuwig leven spreken mag. En Christus verheerlijk mag worden door diezelfde Geest van wie u het zelf getuigd hebt, Heere Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dan danken wij u voor uw besparende en dragende goedheid. Want we hebben zojuist gehoord in de consistoriekamer dat het ook nog heel anders kan. Ook als wij jong zijn. Want gisteren ging onverwachts door het gemeente het bericht van een jongeman, van een jongen. Van 17 of 18 jaar van de familie van der Plas. Die plotseling zo uit het leven werd weggenomen in één keer. Wat een verdriet ook voor die ouders en grootouders. Voor wie wij sterkte en genade en zegen bidden. Wat een verantwoordelijkheid om te leven voor uw aangezicht, Heere. Want waar ontmoeten wij u en hoe ontmoeten wij u? Zijn wij dan verzoend met u, de drie enige God? Ja dan nee. En dat geldt niet alleen voor oude mensen en voor mensen die in de ogen van jonge mensen misschien afgeleefd zijn. Want wat is afgeleefd? Als wij u niet kennen, Heere, dan hebben we geen leven. En daarom worden we aangespoord ook vanmorgen om u te zoeken en u onderstreept dat appel met vreselijke gebeurtenissen soms, dichtbij en ver weg. En Heere, geef dat we horen en luisteren mogen naar uw stem en dat we bereid mogen zijn om als u ons roept u te ontmoeten. Bidden u, Heere, of gij daar wilt zijn waar leed en nood en smart en oorlogsdreiging en geweld is, waar angst en zorg en kommer is, om hen die achterblijven en over wie lot wij niets weten. Denken aan het Midden-Oosten met alle zorgen en met alle vragen en met alle noden en angsten. O God, ontferm u over deze wereld. Geef dat wij voor u mogen buigen en dat we terug mogen keren, ook als land, volk, vorstenhuis en regering, tot de vrees van uw naam. We bidden u voor alle zieken, Heere, ook voor de ernstige zieken. Denken wij in het bijzonder ook aan mevrouw Van Belen uit Salem, die heel ernstig ziek is. Blijf haar nabij, o God, nu het levenseinde nadert en de schaduwen van de dood zich aankondigen. En wil gij dan de enige toevlucht wezen? Zo dragen wij allen aan u op die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis, die in sanatoria of inrichtingen of in verpleeghuizen verblijven. O Heere, gedenk ze in uw genade. En geef dat zij u mogen vinden ook in de weg van de beproeving. En als uw wegen anders zijn dan onze wegen, maak ons stil. En doe ons u volgen, maar bovenal u kennen. Denken wij ook aan onze jongens die in militaire dienst zijn of gaan. Wil ze nabij zijn en bewaren, o God. Voor alle gevaren, ook de geestelijke gevaren die hen bedreigen. En leid ze aan uw hand door uw woord en geest. Dragen aan u op de arbeid op de school die in de komende week hier op de basisschool en op andere scholen weer begint. Onze jonge lui die verder moeten en die hoger onderwijs ontvangen. Heere God, Geef ze het allerhoogste onderwijs, opdat ze in dit alles u mogen in het oog houden en niet verliezen. En houd u ze in het oog, ook bij de ontwikkeling van de wetenschap. En geef dat ze zich mogen bevinden op de paden en begeven, in de wegen van uw woord en sterk allen die daartoe geroepen zijn om onze jonge mensen leiding te geven. Zo dragen we alles aan u op en vragen uw onmisbare zegen over deze diensten, over heel ons leven, naar de rijkdom van uw genade en in de vergeving van onze zonden die wij voor uw aangezicht beleiden, alleen om het bloed van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. Gemeente, wij willen samen lezen uit het boek Job, waarover wij de vervolgpreken ook vanmorgen vervolgen. Het eerste gedeelte is Job 29. Daaruit lezen wij de versen 1 tot en met 16. Job 29, de versen 1 tot en met 16. Waar het woord van God tot ons komt. En Job ging voort zijn spreuk op te heffen en zei: och, of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen toen God mij bewaarde, toen hij zijn lamp deed schijnen over mijn hoofd en ik bij zijn licht de duisternis doorwandelde. Gelijk als ik was in de dagen mijner jonkheid, toen Gods verborgenheid over mijn tent was. Toen de Almachtige nog met mij was en mijn jongens rondom mij. Toen ik mijn gangen wies in de boter en de rots bij mij oliebeken uitgoot. Toen ik uitging naar de poort door de stad, toen ik mijn stoel op de straat liet bereiden. De jongens zagen mij en verstaken zich en de stokouden rezen op en stonden. De oversten hielden de woorden in en legden de hand op hun mond. De stem der vorsten verstak zich en hun tong kleeft aan hun gehemelte. Als een oor mij hoorde, zo hield het mij gelukzalig. Als mij een oog zag, zo getuigde het van mij. Want ik bevrijdde de ellendige die riep en de wees die geen helper had. De zegen van degene die verloren ging, kwam op mij. En het hart der weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en zij bekleedde mij. Mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed. De blinden was ik tot ogen en de kreupelen was ik tot voeten. Ik was de nooddruftigen een vader in het geschil. Dat ik niet wist, onderzocht ik. Dan lezen wij verder bij Job 30, vers 15. Men is met verschrikkingen tegen mij gekeerd, elk een vervolgt als een wind mijn edele ziel, en mijn heil is als een wolk voorbij gegaan. Daarom stort zich nu mijn ziel in mij uit, de dagen van de druk grijpen mij aan. Desnachts doorboort hij mijn beenderen in mij en mijn polsaderen rusten niet. Door de veelheid der kracht is mijn kleed veranderd, hij omgort mij als de kraag van mijn rok. Hij heeft mij in het slijk geworpen en ik ben gelijk geworden als stof en as. Ik schrei tot u, maar gij antwoordt mij niet. Ik sta, maar gij acht niet op mij. Gij zijt veranderd in een wrede tegen mij. Door de sterkte uw hand wederstaat gij mij hatelijk. Gij heft mij op in de wind, gij doet mij daarop rijden en gij versmelt mij het wezen. Want ik weet dat gij mij ter dood brengen zult en tot het huis der samenkomst alle levenden. De laatste schriftlezing is uit Job 31, vanaf vers 35. Och, of ik één had die mij hoorde. Zie, mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoordde. En dat mijn tegenpartij een boek schrijven. Zou ik het niet op mijn schouder dragen? Ik zou het op mij binden als een kroon. Het getal mijner redenen zou ik hem aanwijzen. Als een vorst zou ik tot hem naderen. Zo mijn land tegen mij roept en zijn voren tezamen wenen, zo ik zijn vermogen gegeten heb zonder geld en de ziel van zijn akkerlieden heb doen hijgen, dat voor tarwe distelen voortkomen en voor gest stinkruid. De woorden van Job hebben een einde. Tot zover gemeente de schriftlezing en dan lees ik u de tekst uit deze drie hoofdstukken. Eerst Job 29 vers 14a. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en zij bekleedde mij. Job 30 vers 20a. Ik schrei tot u, maar gij antwoordt mij niet. Job 31 vers 35a. Och, of ik een had die mij hoorde, zie mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoordde. Gemeent, u krijgt uw gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En de extra collecte straks na de prediking is bestemd voor de medische zending. Ik mag u al deze collecten wel van harte in uw offervaardigheid aanbevelen. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen uit Psalm 119, vers 19, 42 en 61. Wend mijn oog van de ijdelheden af. deze Job. We kennen hem nu wel, een man Godvrezende, wijkende van het kwaad. Een zondaar, ja, maar een die wijsheid heeft opgedaan bij God. Die onderwezen wordt in de leerschool van de Heilige Geest. En die leerschool van God is tuchtschool en vruchtschool. Zullen we niet vergeten, gemeente, dat Job de Heere vreest, ook al spreekt hij soms hele harde woorden, nota bene tegen God zelf. En eer Jobs woorden een einde hebben, zoals wij gelezen hebben aan het slot van de schriftlezing, heeft hij nog heel wat te zeggen. Job ging voort, zo lezen wij in hoofdstuk 29, zijn spreuk op te heffen. Waar haalt deze doodzieke man gehuld in een huid, die als een wijde zak om zijn botten slobbert, en die verkeert aan de poorten van de dood, de kracht nog vandaan om zoveel woorden te produceren, 6 hoofdstukken lang. Omdat de Heer het werk zijner handen niet vergeet, gemeente. Iemand merkt op, wat Bunyan eens zag, is hier werkelijkheid. Hoewel het water in het vuur geëmmerd wordt, gaat het niet uit. Omdat de man van het grote heilgeheim olie giet in de vlam van achter de muur. Zo luisteren wij naar de woorden van Job vanmorgen. 3 dingen. De dagen van ouds. Dat is het eerste. De bange klacht. Dat is het tweede. In Gods weegschaal. Dat is het derde. Woorden van Job getuigen van de dagen van ouds. De bange klacht. En spreken van Gods weegschaal. De dagen van ouds. Gemeente, een woordenstroom vloeit van de lippen van Job als een dijkdoorbraak. De stroom golft en gulpt, gist en kookt en bruist. En onmiskenbaar waar is het dat Job heeft geleefd in de vreze des Heren. In de nabijheid van zijn God. En daar denkt hij met een diep heimwee aan terug. Aan die rijke tijd. En hij zegt ervan, ach. Of ik ware, gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen dat God mij bewaarde. Het was dus blijkbaar nog niet zo lang geleden, enkele maanden pas, toen hij zo rijk was en nu is hij zo arm. En wie van Gods bestreden en aangevochten kinderen weet er niet van, gemeente? Van vroeger, en misschien ook nog niet zo lang geleden, heel dicht bij de Heere. En nu, te weten waar het leven ligt in Gods gemeenschap en niet meer bij kunnen komen. Bloeitijd van het geestelijk leven, tijd van de eerste liefde. In bijna paradijselijke beelden schildert Job de tijd die hij doorbracht in de gunst van God, toen de Almachtige nog met mij was, zei hij. Wanneer de mens gemeente in gemeenschap met de Heere door genade de levensweg afwandelt, dan is het bijna paradijs. En genieten we soms de voorsmaken van de hemelse vreugde. Of we voelen er iets van aan wat het wel geweest moet zijn. Toen Adam met God nog in de staat der rechtheid wandelde en zijn stem kende aan de wind des daags. De zalige gemeenschap met God. Maar gemeente, het is hier op aarde altijd bijna paradijs. Niet helemaal. Daar weet Paulus bijvoorbeeld ook van, bijna paradijs. Als hij zegt, het leven is mij Christus en het sterven mij gewin. Maar hier op aarde blijft het altijd bijna. Want even later zegt hij niet dat ik het reeds gekregen heb of dat ik reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus gegrepen ben. Want toch grijpen ze niet naast, al is het bijna. Alzo Job, Gods verborgenheid, gemeente, Gods verborgen omgang, die zielen vindt waar zijn vrees in woont, dat kende deze man van nabij. Maar waarom is het nu zo donker en waarom verbergt God nu zijn aangezicht? Te weten waar het ligt en te geloven dat God er is en er niet meer bij kunnen komen, dat maakt de strijd van Job uit en de strijd van elke christen. Zo denk je bijvoorbeeld als je het slot van Job 28 leest, dat Job er is, want hij heeft de wijsheid bij God gevonden. Ja hoor, hij is er. En zo zie je hem weer wegglijden naar de diepte. De schuilplaats van de Allerhoogste lijkt opgeheven en weggebroken. Nu hij is blootgesteld aan de luchtaanvallen van Satan en zijn boze geest, maar tussendoor ook nog de pijlen van de almachtige God in zijn ziel dalen, de horden van de hel oprukken en hun vlag planten op de puinhopen van dat gebroken en van dat geknakte leven van Job. De vlag waarop staat, waar is nu uw God? Ik heb betere tijden gekend, verzucht Gods kind menigmaal. O gemeente, er zijn tijden dat Gods kind mag verblijven in de buurt van de Hof van Eden. Maar als Eden dan wegwijkt, oh wat is het dan moeilijk, hè, om dan te geloven, om dan vast te mogen houden, om je dan vast te mogen klemmen, als je geen Eden voelt aan de Eden van de waarachtige God. De man die in duisternis zit en geen licht heeft, dat die betrouwen op de Heere en steunen op zijn God. Gemeente, wij hebben de neiging om het verleden nogal eens te idealiseren. En zeker het geestelijke verleden. Maar toch is Job geestelijk nuchter genoeg om zich ook uit die rijke tijd van Gods gemeenschap te herinneren dat hij wel eens de duisternis moest doorwandelen. Dat zegt hij ook in vers 3 van hoofdstuk 29. Ja, toen moest hij wel de duisternis doorwandelen, maar toen was er iets wat hij nu mist, want toen was er nog die lamp. Toen was nog het vriendelijk licht van Gods aangezicht aanwezig. Dat scheen in zijn duisternis. Duisternis was er ook toen wel eens. Denk bijvoorbeeld maar aan Job's zorg om zijn kinderen. Zouden ze God niet vergeten? Zouden ze niet van hem afzwerven? Zouden ze hem niet afzweren? Misschien denkt u ook wel aan vroeger gemeente. Wat een eenheid in je gezin, hè? Samen zingen, samen bidden, samen lezen, samen optrekken naar de kerk. Er is geen vuiltje aan de lucht, was het mooi, hè? En nu? Waar zitten ze nu? Liggen ze op bed soms? Zijn ze ergens anders naartoe gegaan vandaag? Zeggen ze, mij niet meer gezien in die kerk. Wat donker, hè? Toen je kinderen klein waren, toen kropen ze nog zo lief op je knieën. En nu dwingen ze je wel eens op de knieën. Zeker als je niet door de knieën gaat voor wat zij wensen en willen. Dus wat zijn kinderen betreft trokken er wel bange schaduwen over Job's tentgemeente. Ja, maar dan was er altijd nog Gods lamp. Die bleef schijnen. Dan was er toch ook het altaar waar hij iedere keer naartoe ging. En waar hij offeren mocht voor zijn kinderen. En waar hij Gods aangezicht weer ontmoette. Dan was er een God aan wie hij al zijn nood kwijt mocht raken. Ook zijn kinderen. En nu is alles weg. Want zijn kinderen, zegt hij, rusten in het graf. Zijn jongens zijn niet meer bij hem. En God? God lijkt wel doof. God lijkt wel dood. Vol weemoed zie je hem dan in je gedachten. Met snelle tred in het verleden vluchten. En je hoort hem zuchten. Och, of ik was zoals vroeger. Misschien zit hier ook wel iemand in de kerk. Ach, wierd ik derwaarts. Weer geleid. Ik heb nu mijn tranen onder de klagen tot mijn spijzen. Dag en nacht. Vroeger. Ja, gemeente, dat was de tijd toen zijn geloofsleven rijke vruchten afwierp. En hij vertelt erover, we hebben het samen gelezen. De godvrucht straalde naar buiten. Jong en oud, zegt hij, hadden achting voor me. Als een vader bewoog hij zich onder de mensen. En iedereen zei toen, als hij Job langs zag komen, heb je nou ooit zo'n godvrezend man gezien als Job? Heb je ooit zo'n kind van God gezien die zo dicht bij de Heere leeft? Als hij door de straat liep en zijn plaats innam in het gemeentebestuur als een van de notabelen, dan had iedereen achting voor hem. De jongens kropen weg in een hoekje. En de ouden rezen op uit eerbied voor Job. Ja, gemeente, er zijn van die mensen. En die zo dicht bij God leven, dat ze niet eens wat hoeven te zeggen. En zonder woorden hebben ze iets koninklijks, iets vorstelijks, geestelijke aristocratie. Eerbied voor zulke mensen was er vroeger ongetwijfeld meer dan nu. En het aantal van die mensen was vroeger ook groter dan nu. Alhoewel, ze zijn er zeker nog. Mensen die niet met hun godsdienst pronken, maar kinderen Gods die de Heere echt dienen. En ongeveinsd des Heeren wet betrachten, die hij in het spoor der godsvrucht wandelen doet. Dat ligt in de spoor. Kinderen Gods, als ze dicht bij de Heeren mogen leven, dan hebben ze iets koninklijks. Want ze dienen de raad Gods in hun dagen en in hun dorpen, vaak tot in hun gezegende ouderdom. En nadat ze ontslapen zijn, spreken ze nog. Hoewel ze gestorven zijn, betreurd door velen, geacht en gerespecteerd door allen, en zelfs de wereld zegt er nog wel eens van ze, dat was nog eens een echte. Praat je over een echte christen, dat was nog eens een echte. Mijn vader, mijn grootvader, of die, zou het geen tijd worden, gemeente, jongens en meisjes, dat die plaatsen worden ingevuld en opgenomen van hen die ons ontvallen zijn, die God thuis gehaald heeft. Moet je eens over nadenken. Ja, ze zijn betreurd door velen. Zo'n man was Job nu ook. Hij had, gemeente, iets van de vrucht des geestes, zoals dat beschreven is in Galaten 5. Worden al die vruchten genoemd. De eerste is de liefde. Die betoonde Job aan de ellendigen en aan de wees. En aan de weduwen. Dan de tweede vrucht was blijdschap. Want hij lachte de ellendige armen toe. En hij keek zo vriendelijk naar ze, dat ze dachten bij zichzelf, zou het wel echt waar zijn, zijn wij nou niet te arm voor die rijke Job? Ze konden beide niet geloven, staat er in vers 24, dat het hart van die man warm voor hen klopte. Vervolgens vrede. Want in de geschillen trad hij op als een vredestichter. Hij koos geen bovendrijvende partij, maar hij zocht het recht der armen en verdrukten. En ten vierde betoonde hij langmoedigheid. En wat een geduld legde hij aan de dag. Langmoedigheid, dat is geduld, hè? Wat een geduld legde hij aan de dag, bijvoorbeeld. Als hij een kreupele zag, dan nam hij hem bij de arm. Als hij invalide man of vrouw tegenkwam, dan pakte hij die meet. En dan zei hij, toe maar hoor, zachtjes aan, ik help je wel. Je komt er wel. Voorzichtig. Zo deed hij dat alles met Jobs geduld. Dat is nou bekleed zijn met gerechtigheid. Dat wil dus zeggen, je godsvrucht handen en voeten geven. Zo deed Job dat. Ja, wij hebben 65 genoeg bij de hand, gemeente, om over de ellende der wereld heen te walsen. Maar Job nam 5 en 6 bij elkaar. Want 5 en 6 zijn ook vruchten des geestes, volgens Galaten 5. Ik heb ze geteld. En ze zijn goedertierenheid en goedheid. Moet je nou eens aan een behoeftige vragen, aan een arm mens in de omgeving van Job, wat Job voor een man was. Daar hadden ze maar 1 woord voor. Ze zeiden, voor ons is hij een vader. En uit de stulp van een arme weduwe, van menig arm weduwe, klonk het lied omhoog van hulp. Lied omhoog van hulp en heil ons aangebracht. En daar had Job de hand in. En daar zagen zij Gods hand in. Van die uitreddingen, weet u wel. Die je wel eens hoort vertellen van mensen die God vrezen. Van die bijzondere uitreddingen. Dat er grote nood is en dat de Heer dan plotseling uit... Zo leefde Job in zijn godsvrucht. Bekleedde mij met gerechtigheid. Zo sierde deze man uit Us zijn geloof dat handen en voeten had. En hij was matig en hij was ook godzalig en zachtmoedig. Nee, hij gooide zijn rijkdom niet over de balk. Maar Gods voorzienigheid bezorgde hem telkens nieuwe adressen voor hulpverlening. Wel nu, gemeente, als u nu weten wil wat concrete godsvrucht is, en wat vrezen des Heren is, en wat heiligmaking is, nou dan moet u Job 29 er eens goed op nalezen. En van die koningskinderen die er hier en daar zijn, ook nu eens aannemen wat het zeggen wil, wat er staat in 1 Petrus 1. Daar lees ik, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, net als bij Job, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Paulus zou zeggen, wees mijn navolger, broeders. Ik bekleedde mij met gerechtigheid. En Job had geen scholen gehad. En Job had niet eens, ik zeg daar niks van hoor, natuurlijk niet, want de scholing is nodig. En Job had niet eens een diploma gehaald voor ziekenverzorger of zo. En Job vreesde God. Daar kwam het allemaal vandaan. Daar kwam dat vandaan. En daarom zegt hij geen woord te veel als hij zegt, ik bekleedde mij met gerechtigheid. En gerechtigheid is gevuld met barmhartigheid. Dat was Jobs ambtsgewaad. Hij bediende het ambt aller gelovigen. Want een christengemeente, dat is een gezalfde zonder kroon of toga. Want hij is de zalving van Christus in lachen. En Job mag dan Christus naar het vlees niet hebben gekend, maar hij heeft Christus aangedaan. Dat is zeker. doet Christus aan. En verzorgt het vlees niet op begeerlijkheid. Ach, het is vaak zo, hoe zwaarder praat, hoe lichter daad. Jammer. Bunyan's prater kon overal over spreken, gemeente. Maar wanneer het aankwam op de praktijk van de godzaligheid, dan koos hij dra het hazenpad. Niet thuis. Weet je wat vele mensen dan zeggen? Ja, je kunt toch de hele wereld niet op je nek nemen? Met gerechtigheid bekleed ik mij. Nou, zeg je, als je nou zo groot van jezelf praat, is dat dan wel tot de eer van God? Ja, de vrienden van Job hadden graag willen horen dat hij uit den treur is en zeggen, ik ben toch zo'n arme zondaar, ik ben toch zo'n arme zondaar. Maar dat krijgt hem niet toe. Want hij is niet in voor vrome praat. Hij mag er eerlijk voor uitkomen dat hij de Heere van harte vreest. En Paulus zegt, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Job zegt niet dat hij een goed mens is. Maar dat hij zich bekleedt met gerechtigheid. En hij zegt er ook nog wat bij. En die gerechtigheid bekleedde mij. En wat zouden nou Gods kinderen gemeente anders voor kleren hebben dan dat zij Christus gerechtigheid mogen aandoen. Die hen bedekt. En dat is geen dekmantel voor het kwaad. Dat is de bedekking van de vergevende liefde Gods. De gerechtigheid bekleedde mij. Job straalt Gods vrucht uit. Job straalt eigenlijk Christus uit. En hij werpt vanuit de verte licht op Jezus. Die achter Job oprijst als de redder in nood. De helper in ellende. De verlosser van onze zielen. Die ook vanmorgen hongerigen mildelijk voedt. Die maakt dat het hart van zijn bruidskerk uit haar weduwstaat verlost vrolijk zingt in de Heere. Omdat hij mij bekleed heeft met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid mij heeft omgedaan. Die grote, grote Christus. Die de blinden de ogen opent. En de neergebogen zielen ook vriendelijk toelacht. Zodat ze het bijna niet geloven dat er voor hen ook nog genade is. Maar geloof het maar. Want je mag het. Want wat uit zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Kijk maar eens in zijn ogen. Hij heeft het goede met u voor. Dan Christus zal de nooddruftigen bevrijden. Bekleed met zijn gerechtigheid zijn ook mijn overgebleven zwakheden voor Gods aangezicht bedekt. Overgebleven zwakheden, zegt u. Maar hoe komt u daarbij? Dat beluisteren we in de tweede plaats, als we luisteren naar Jobs bange klacht. Nog eens, gemeente, we spreken af. Job vreest de Heere, hè? Geen woord er vanaf. Want anders zou u denken, kan dat met genade gepaard gaan? Zo hoog te staan en zo diep te zinken, als het bittere maar nu bij hem opwelt, zo dat hij het uitbrult, ik schrei tot u, o God. Maar gij antwoordt niet. Job gemeente heeft vroeger wat afgejuicht. Maar nou zit hij daar afgetuigd. En het huilen staat hem nader dan het lachen. Hij heeft ook wat afgehuild. Waarom? Laat het hem zelf maar vertellen. Van de top van eergemeente viel Job in de diepste ellende. En daar zit nou de geachte op de ashoop als de verachte. En de hoog eerwaarde is de diepst gesmade. Die recht en billijkheid betrachten wordt nu vals beschuldigd van onrecht, diefstal, moord en verborgen zonden. Want ze zeggen, ja, ze zeggen dat Job ten diepste toch een zondaar was. Wie dacht zeggen dat? Ze, dat zijn zijn beste vrienden de hele wereld. Ze zeggen, oh dat vreselijke. Ze zeggen, ze hebben geen bewijs, maar ze zeggen. En de man voor wie iedereen opstond is nu de verschoppeling uit de onderste lagen van de samenleving, zo vertelt hij in Job 30, komen de paria's opdraven. Mensen die nog te slecht waren om te passen op de honden van Jobs kudde. De underdog. Die zelf nog slechter zijn dan honden. Die lopen hem nu ondersteboven. Die geven hem nu een trap na. En als ze per ongeluk langs hem heen lopen, groot of klein of jong of oud, dan spuwen ze hem letterlijk in zijn vermagerd gezicht. Want ze achten hem van God geplaagd, geslagen en verdrukt. Ze zeggen, God moet toch niks meer van Job weten, dan kunnen wij maar met hem doen wat we willen. Het is een heel gemakkelijke prooi voor vijanden en zogeheten vrienden. Die zich in de handen wrijven dat die uitbuiter van vroeger nou toch eindelijk eens zijn verdiende loon krijgt en op zijn nummer gezet wordt door God. Oh, wat moeten ook de mensen die ware wijsheid missen anders denken dan God heeft hem verlaten. En zo gaat Job, gemeente, over de hekel. Kletsen maar, roddelen maar, spotten maar. Moet je die Job eens zien? Dan wachten we even. En peinzen. Maar klopt dat nou wel? Met wat we zojuist vertelden, dat Job Christus had aangedaan. Ik ben me bewust, gemeente, nu in de taal van het Nieuwe Testament te spreken. Maar dat doe ik op grond van het feit dat de Heer Jezus zelf met de bedroefde Emmausgangers in het Nieuwe Testament de taal van het Oude Testament sprak. Toen hij zei, wist gij niet dat de Christus al zo lijden moest en in zijn heerlijkheid ingaan. Dat is toch geschreven, zegt de Heer Jezus, in Mozes en de profeten en de psalmen. Dus Jezus die greep op die profeten en die dichters terug. Wij mogen nu even vooruitgrijpen vanuit de tekst. Want immers ook Job staat in Gods boek te boek als een dichter en als een profeet. En ook Job heeft iets getoond van dat lijden van Christus, heeft er iets van moeten dragen. Van dat heiligend kruis. En als we nou Job nog eens luisteren. Naar Job nog eens luisteren. Is het dan niet alsof wij door de klachten van Job heen Jezus horen klagen? Misschien heb je vanmorgen wel vreemd opgekeken. Dat u dacht, moeten we nou op Psalm 22 vers 1 zingen? Is toch geen lijdenstijd? Oh, dat hindert niet, gemeente. Kan midden in de zomer ook lijdenstijd zijn. Oh, dat is niet aan een datum gebonden. Maar als je nou Psalm 30, Job 30 nou eens naar Psalm 22 leest. Die spreekt daar in Psalm 22 over honden die hem omsingelen. En spotters die hun tong uitsteken. En beenderen die te tellen zijn. Jezus. Wie zegt in Psalm 69 dat hij zijn aangezicht niet kan verbergen voor smaadheden en speeksel? Jezus. En wie huilt er zo erbarmelijk? Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Jezus, wie is in Jesaja 53 de verachtste en onwaardigste onder de mensen? Op elk van die vragen luidt het hetzelfde antwoord, Jezus. O ja, de weg van Job was zwaar. Als mede die van David en u wellicht. Maar de diepste weg ging Gods knecht. De man van smarten, smaadheden en speeksel. God kent mijn weg niet, zegt Job. Job zegt het. En hoe vaak denken u en ik het niet? Maar wie kent nou de weg van Gods verdrukte kinderen beter dan God, die zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. En wie kent nou de weg van Gods verdrukte kinderen beter dan hij die voor ons tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem? Wie kent de roep, ik schrei tot u, maar gij antwoordt niet beter dan Jezus. Van God verlaten. Zo voelt Job het aan onder de gespannen speebezen van Gods boog. Boren dodelijke pijlen in zijn ziel. Maar Job voelt zich van God verlaten. En u voelt zich wel eens zo van God verlaten. Als je de Here niet meer voelt. Als je zijn liefde niet meer voelt. Als je zijn gemeenschap niet meer voelt. Maar Jezus was van God verlaten. Heel wezenlijk. Heel echt. Tot in de afgronden van helse smart en benauwdheid toe. En waarom? Omdat u en ik tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En omdat hij zou zeggen in mijn aanvechting en strijd, ach mijn kind, er is geen weg zo diep of ik ben er eerst geweest. Er is geen kruis zo zwaar in je leven of ik heb er eerst onder gebogen. Er is geen pad zo donker of ik heb er een weg doorheen gebaand. En u reist maar getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Want mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn en gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn om ons daar te brengen. En nu twee dingen, gemeente. Er zijn ogenblikken dat Gods kinderen met God en Christus op de hoogte staan. Maar er zijn ook ogenblikken genoeg dat ze met Christus de weg der vernedering gaan. En Job behoort bij het zaad dat onvermoeid kampen moet met een machtige vijand. Ach, ze hadden het nooit vermoed. Maar het is toch zo ver gekomen. En de vader keurt het nou eenmaal goed. Dat zijn kinderen als kinderen behandeld worden en niet als bastaarden. En daarom moeten ze leren zwijgen onder de kastijding. En stil zijn. Opdat ze zijn liefde zullen proeven. In zijn bitter lijden en sterven. Van het Godslam. En allerlei vertroostingen vinden. In zijn. Wonden. En toch hoe bitter dit lijden op aarde ook is. De profeten van de oude dag hebben de beginselen ervan gedragen. En de gemeente van de nieuwe dag mag de overblijfselen van dit lijden vervullen. Maar dit is een getrouw woord. Indien wij met hem lijden, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. En anders niet. En indien wij met hem sterven, zullen we ook met hem leven. En anders niet. Ja, het valt niet mee. Dat kost strijd en bloed en tranen. Het valt niet mee, hè. Gemeente te bidden en het gevoel te hebben dat je tegen een muur praat. Het valt niet mee geen antwoord te krijgen van een zwijgend God. Dat is wel het ergste wat zich denken laat. Als de Heer zo absoluut zwijgt dat we zelfs gaan wanhopen, God bestaat u nog. Zo dicht bij Eden geleefd hebben. En nu ervaren moeten hoe diep gevallen Adams kindje nog na genade blijft. Dat je zelf je vuist opalt tegen God. Gij. Over ontdekking gesproken. Dan zeg je ook misschien wel eens, is het nou allemaal waar van vroeger. Kijk, daar heeft de godsdienst geen last van hoor. Heeft de godsdienst geen last van. Die springt en die zingt en die huppelt overal overheen. Je zal nooit eens een keer zeggen, is het nou wel echt waar van vroeger. Maar Gods kinderen hebben daar zo'n last van. Is het nou wel echt waar van vroeger. Maar wat van vroeger? Nou Job, weet je wel. Toen je zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. En de naam des Heere zij geloofd. Man, dat is nou allemaal van de lucht. Althans voor Jobs gevoel. En dan is er alleen nog maar herinnering aan die goede tijd. Maar geen beoefening. Dat is weg. Kent u dat ook? Is u toch niet vreemd, zeker? En vraagt u nou zich af, waar is dat nou allemaal goed voor, heren? Nou, dat is hier goed voor om te leren dat als ik niet meer kan leven in het bijna Eden, ik mag leren leven uit Gods Eden. Het is trouw. nergens meer in en bij kon. Het staat toch oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Want God is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En dan zal er iemand zeggen, ja dominee, dat is Job en dat zijn de kinderen Gods. Maar wat moeten wij nou gewone mensen, onbekeerde mensen? Ten eerste, u heeft het recht u gegeven om onbekeerd te blijven. Ja, zegt u, wat moeten onze jonge mensen, wie snapt daar nou wat van zo'n diep geoefend geestelijk leven als Job heeft? Nou, dan moet je Job 30 nog maar eens goed nalezen. En dan moet je dit eruit opmaken. Dat waar van Gods kinderen geldt dat zij de beginseltjes en de overblijfseltjes van het lijden van Christus kennen. En waar die beginseltjes en overblijfseltjes als vaak zo verbijsterend zijn voor een kind van God. Als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de goddeloos en de zondaar verschijnen als jij is gestorven was? Net als de jongen van de plas gisteren. Zo op 17-jarige leeftijd had je dan God kunnen ontmoeten. Ja, word maar eens even stil. Je hoeft geen 71 te zijn om een hartaanval te krijgen. Als jij nou eens gestorven was. Dan. Oh, als het al zo verbijsterend is voor Gods kinderen. Wat moet dan de hel zelf zijn? Daarom vliegt ijlings de toekomende toren. Er is geen seconde te verliezen. Want de donkerheid komt als wij nog staan te wachten op het licht. En nou nog even gemeente het laatste punt. In Gods weegschaal. In plechtige bewoordingen die het karakter hebben van een eed, voelt Job zich aan het eind van zijn woorden geroepen om zich voor Gods aangezicht en met het oog op de valse beschuldigingen te verantwoorden. Dan staat er boven dit hoofdstuk in mijn Bijbeltje, misschien ook wel in uwe, Job bewijst zijn onschuld. En in vers 6 van hoofdstuk 31 zegt hij, hij wege mij op in een rechte weegschaal. En God zal mijn oprechtheid weten. Een rechter vraagt wel eens aan een verdachte. Wanneer het vonnis is uitgesproken, heeft verdachte nog iets te zeggen? Of tegen dat het vonnis wordt uitgesproken? Job die onder zware verdenking staat van zijn vrienden en van de hele wereld om hem heen. Job die zei, ik zal mijn rechter om genade bidden, komt in de zelfverdediging. Dat mag en dat kan. Hij spreekt zijn zuiveringseed uitvoerig uit. En hij zegt, van al die verborgen zonden waar ik van verdacht word, is geen enkele sprake. Paulus zou zeggen, God is mijn getuige dat ik niet lieg. Zoiets moet je hier ook van Job verstaan. Job had liever niet alles gezegd, maar hij houdt niets achter. Ja, zegt hij, hoor, ik vrees God. Laat God het maar op de weegschaal leggen. En ik wijk van het kwaad. En dan noemt hij op alles wat zonde is. Dan begint hij gewoon in dagelijks leven. Hij zegt, kijk eens, zegt hij, de verlokkingen van jonge meisjes brachten me niet van de wijs. Ik wist hoe groot dat kwaad was. En hield mijn pad naar Gods woord. Dat is de veiligste weg, hoor, jongens en meisjes. En ook ouderen in deze tijd van exorbitante seksuele uitspattingen. Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Zo zei David dat. En zo zegt Job het. Job vraagt om Gods weegschaal. Die zuiver aanwijst het gewicht van zijn eerlijke levenswandel. In de tweede plaats zegt Job, ja. Er staat er, je kon met Job zaken doen. Zonder er slechter van te worden. Wie zegt het na? Van sociaal onrecht moest hij niets hebben. En hij buitte zijn personeel niet uit. En hij misbruikte de sociale voorzieningen evenmin. Wie zegt het hem na? Wezen en weduwen konden verzekerd zijn van hun levensonderhoud. Hij was geen rijkaard die de armen Lazarussen over het hoofd zag. Wie zegt het hem na? Wie doet het hem na? Job heeft het gericht de weegschaal Gods niet te vrezen. En hij hoeft niet bang te zijn dat de grote rechter eenmaal tegen hem zal zeggen. Ik was naakt en gij hebt mij niet gekleed. En ik was ziek en gij hebt me niet bezocht. En ik was hongerig en gij hebt me niet te eten gegeven. En ik was dorstig en gij hebt me niet te drinken gegeven. Want Job kleedde zich uit voor de minste en voor de geringste. En dan zeggen wij, ja maar ik ben niet van plan om me uit te kleden voor een ander. Nou dat deed Job wel. En terwijl Job zich uitkleedde voor een ander, kleedde hij die ander aan. Dat was nou Jobs godsvrucht. Job was rijk. En hij had goud, maar het goud was zijn God niet. Wie zegt het hem na? Als het vermogen gedurig aan was, dat is zijn hart er niet op zet. Bedenk maar tijdig, gemeente, dat zo tuk de mensen zijn op geld en goud. Zo inhalig is de mammon op je ziel. Afgoderij past niet in de vrezen des Heeren. Job was geen man van God een klein beetje en de wereld een heel beetje. Job was geen man van afwegen één tegenover het andere. Maar in je catechismus. Dus in de plaats van God iets anders hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. En lopen wat te hinken op twee gedachten. En lopen wat een kerk mensen mank. Ene been in de kerk en de andere been in de wereld. En dan maar denken dat je zo de hemel bereikt. Er is sprake van sterven aan de zonde. Een afkeer hebben van de zonde. Vlieden van de zonde. Vluchten. Job zingt die was van het kwaad. Niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar zeren wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. En dat ons hart aan uw wil verkleeft, geduriglijk op uw wegen zet. Is dat jouw levenslied ook? Job vergat herbergzaamheid niet en hij draagt zorgvuldig zorg voor het milieu. Toen al? Ja, toen al. Toen draag hij ook al zorg voor het milieu. Want hij zegt, mijn land roept niet tegen mij. En de vorige getuigen niet tegen mij. Hij pleegde geen roofbouw op zijn akker. Tot eigen behoud. Hij buitte de wereld, de akker niet uit, de aarde niet uit. En zo horen wij Job. Sprak hij te Bout. Ja, zei, nou dan lijkt Job wel een man die zonder zonde is. Och, Job weet best van de verdorvenheid van zijn hart, gemeente. Want anders zou hij niet dat structurele kwaad zo goed kunnen opnoemen. Maar hij vraagt, ach, dat er iemand was die naar mij hoorde. Zie, mijn oogmerk is dat de Almachtige mij antwoordde. Dat betekent dat woordje oogmerk eigenlijk ondertekenen. Hij zegt, Heere God, wil u nou onder die onschuldsbetuiging uw handtekening zetten? Rechtvaardig mij dan voor het oog van mijn beschuldigers. Dat vraagt hij. Dat mag hij toch vragen. Of de Heer zijn handtekening wil zetten onder de vreze Gods waarin hij gewandeld heeft. Want kijk, lieve mensen. Zonden die niet bedreven zijn. Die hoeven ook niet beleden en betreurd en vergeven te worden. Dan kan er met gemak een streep onder. Dat doet Job ook. Want er staat, Jobs woorden hebben een einde. Als wil hij zeggen over wat jullie willen, praat ik niet meer. Ik maak er geen woord aan vuil. Voor de rest wacht ik het af tot God zijn handtekening eronder zet. De Almachtige zal mij antwoorden. Hij doet wel een uitspraak. En nou nog één ding. Is Job dan echt zonder zonde? Is Job dan een heilige die niet struikelt? Nee, gemeente. Want dat ongeloof in Job, daar moet hij ook mee vechten. En de opstand in Jobs hart maakt hem ook schuldig voor God. Maar wie daarmee bij God in hoger beroep gaat en voor zijn aangezicht mag belijden, die mag weten dat er beide, door onze aangeboren en werkelijke zonden van ongeloof en opstand en verwijten aan Gods adres, en ook Jobs ongeloof is zonde. Maar die mag weten, daar gaat een streep door. En dan zegt God niet bij wijze van spreken, ik zet mijn handtekening eronder dat je het zo goed gedaan hebt. Maar als je nou alles verzonderd hebt en alles verbeurd hebt en met een mishagen aan jezelf hebt en je zo voor God verootmoedigt, dan mag je wachten op God. En dan zegt de Heer, ik haal er een kras door. De bloedkras van het kruis. En het kruis door onze zonde rekening bij God is het kruis van Christus. En nou is Job niet rechtvaardig in zichzelf, al mag hij zeggen, God is mijn getuige dat ik niet lieg. Maar Job kan niet zonder Christus. En u en ik ook niet. Daar ligt tenslotte ons allerbehoud. Maar wie is er dan zuiver? Die godzalig wandelt in Christus Jezus. En als ik dan eerlijk ben, gelegd in Gods weegschaal, dan slaat de schaal door naar Christus. Gelukkig maar. En dan zie ik dat het antwoord op al mijn waaroms, het waarom op Golgotha is. Nou begrijp ik het niet meer, maar ik dank alleen en aanbid die eeuwige Christus die een bloedkras haalt door mijn schuld. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 6, de versen 8, 9 en 10. Psalm 6, de versen 8, 9 en 10. Gemeente, laat ons nu samen danken. Aan het einde van deze dienst, Heere, komen wij tot u in ootmoed voor uw aangezicht. En wij danken u voor deze bediening van het woord waarin zoveel onderwijs, ook praktisch onderwijs, in de weg van de vrezen van uw naam voor de gemeente lag opgesloten en ligt opgesloten. Bewaar ons ervoor dat wij dat woord voor kennisgeving aannemen. En dat Job geen verre vreemde figuur is en dat u nog minder ver en vreemd voor ons zijt. Dat we leven in ootmoed voor uw aangezicht. En wachten op uw rechtvaardiging. Want uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Heere God, wij bidden u. Maak ons bereid om u te ontmoeten. Dat kan zo gauw de tijd daarvoor zijn. En zalig wie u dan kennen mag. Als een vergevend God. In Christus Jezus onze Heere. Zegen het woord der prediking. Geef ons ook vanmiddag lust en liefde om op te gaan onder de verkondiging van dat heilige evangelie. En bij de bediening van de doop. En hoor ons uit genade om Jezus wil. In de vergeving van onze zonden, ook van deze morgen. Uit genade. Amen. Ik heb nog één mededeling en dat betreft de Wageningse studenten. Die hier in de kerk zijn, die worden verzocht zich te verzamelen na afloop van de kerkdienst. Bij de uitgang onder de toren van de kerk. Waar ze door gastgezinnen worden opgewacht. Wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 37, 20e vers. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God. Psalm 37, vers 20. De zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.